Geliefde gemeente, wij vatten het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 1 samen in het 24ste vers van hoofdstuk 1. Handelingen 1, vers 24, daar spreekt het woord van de Heere. En zij baden en zeiden, gij Heere, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee één aan dien gij uitverkoren hebt. Tot zover. Wij overdachten het boek Handelingen met als uitgangspunt het laatste vers van Jesaja 53. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Vanavond letten wij op de kring gesloten. Met de kring bedoel ik dan het twaalftal apostelen. Het waren er nog maar 11. Of nog 11. En er is er één in het midden van de gemeente uitverkoren om die plaats van Judas, die lege plaats, weer in te nemen. Ik zal, denk ik, niet, of denk ik, vers voor vers, niet behandelen. Ik noem enkele hoofdzaken. En ik hoop met Gods hulp iets duidelijk te mogen maken van de achtergrond van dit schriftgedeelte. Omdat, tenminste, daar moet ik mijzelf ook wel van beschuldigen. En het is ook wel door meerderen zo aangevoeld, dat je je afvraagt, was dat nou zo nodig? Is dat wat hier gebeurt op deze gemeentevergadering, is dat nou niet een vooruitgrijpen op de uitstorting van de Heilige Geest? Is het niet een beetje ongeduld om zo gauw in die korte tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, om dan al zo'n gemeentevergadering te besteden aan het verkiezen van een nieuwe apostel? En dan vaak dan zeggen we, ja, het is wel goed geweest, want dan denken wij, zoals we dat noemen, een klein beetje kerkordelijk, een beetje kerkrechterlijk. En dan zeg je, ja, dat moest doorgaan. Dat is in de kerk zo, waar plaatsen leegvallen, daar wordt met wegvallen, daar wordt met Gods hulp zo'n plaats weer bezet. Dat is nog zo in de kerk. Als er één wegvalt, om welke reden dan ook, dan op een volgende ledenvergadering, dan wordt er via een tweetal, of welke methode dat er dan ook gebruikt wordt, wordt er iemand bijgekozen. En dan denken wij aan die zinsnede, alles gebeurt onder het voorzienig bestel van God, dus door de gemeente, mits dien van God geroepen zijn. En hun hebben ook de Heere aangeroepen. Ze baden. Want ze wisten heel goed, het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Niet dat wij hieruit op moeten maken dat je met loten moet gaan werken. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat het lot per uitzondering moet beslissen. En dat aan de Heere alles overgelaten wordt, die het beleid heeft van alles. Op deze manier wordt dan vaak die situatie waarvan wij gehoord hebben, uit het voorgelezene, wordt verdedigd vanuit een kerkelijke zin, een ordelijke zin. En ja, dat hoort zo. Dat, je leest er wel niks meer van, die verkozen apostel, die Matthias. Daar weet je verder ook totaal niets van. Sommigen hebben gezegd, zie je wel, de Heere die neemt er geen eens notitie van. Maar goed, dat is geen argument. Want er zijn wel meer apostelen geweest waar je nooit meer van gehoord hebt. Waar je niet van weet waar ze gewerkt hebben, waar ze geleefd hebben, waar ze gestorven zijn. Dus dat argument is natuurlijk maar bijzaak. Maar wat ik zei, zo is het vaak wel. Vanuit kerkordelijk standpunt wordt dan toch dit gebeuren, die verkiezing van die apostel, verdedigd. Ik ben daar niet op tegen. Maar ik wil vanavond proberen om de achtergrond van dit schriftgedeelte u duidelijk te maken. Zodat dat kerkordelijke, dat even op de tweede plaats komt te staan. En dat we misschien, zonder dat ik nou woord voor woord uitleg, dat we toch uit dit schriftgedeelte de achtergrond zo mogen zien, dat we er een wonder in gaan zien van Gods genade. Er zijn misschien dingen bij die u niet zo gauw kunt onthouden. Dat hoeft ook niet. Maar ik moet wel bepaalde dingen noemen om die achtergrond te verduidelijken. Wij weten allemaal, de kinderen weten het ook, dat het getal 12 in de Bijbel veel voorkomt. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Tot in het laatste Bijbelboek toe lees je van die 144.000, 12 maal 12, maal 10, maal 10, maal 10. Tot in het laatste Bijbelboek, zei ik, ook in de namen van de apostelen en van de stammen Israëls, die ingegrift waren in de fundamenten en de poorten van de stad van God. Maar, u voelt, dat dateert al uit de tijd van de aartsvaders en de patriarchen. Jacob had 12 zonen, een rond getal. Naar Bijbels gebruik, ik ga daar niet te ver in, zoals de kabbalisten, dat zijn mensen die zeggen, wij lezen de Bijbel helemaal niet goed, want die gaan een heleboel berekeningen maken, omdat iedere letter in de Bijbel heeft ook een cijfer, een getalswaarde. Ik zal dan zeggen, als je dat over zou brengen op het Nederlands, dan zou je kunnen zeggen, A is 1, 2, B is 2, C is 3, enzovoorts. Zo hadden ook in de oude taal, waarin de Bijbel geschreven is, de letters tegelijk een getalswaarde. De kabbalisten, dat is een stroming in het Jodendom, al heel oud. Die gaan dus al die woorden uit de Bijbel omzetten weer in cijfers. Maar ze gaan ook cijfers omzetten in letters. Als er een of ander getal in de Bijbel genoemd wordt, dan gaan ze dat omzetten in een woord. Als je bijvoorbeeld leest dat Abraham met 318 mannen de achtervolging inzette van die Amorieten, geloof ik, of Amalekieten die Lot hadden meegevoerd. Als je dat getal nou bijvoorbeeld om gaat zetten in letters, dan staat er, meen ik, ik weet niet zeker, maar het gaat om het voorbeeld, Messias. Ja, zo kom je natuurlijk op een terrein terecht, dat je zegt, ja, maar dat kan nooit de bedoeling zijn dat God zo zijn woord heeft gegeven, dat je zowat een brein moet hebben als een computer, om alles uit te zoeken en overal iets geheimzinnigs achter te zoeken. Dus ik ben daar hoogst voorzichtig mee. Ik ga daarin niet verder dus dan de nuchterste, je zou zeggen bijbeluitleggers, ook van deze tijd, die wel een stukje van die betekenis van de getallen in de Bijbel bewezen achter. En dat weten jullie ook. Wij weten er niet zoveel van, maar ik bedoel, je weet dat 3 het getal is van God. Van de 3 enige God. 7 is het getal van de volkomenheid, van de volmaaktheid, van de gemeenschap. 4 is het getal van de aarde en de bewoners van de aarde. Vandaar dat je dat getal 4 ook tegenkomt in het grotere getal 40. 40 jaren in de woestijn, 40 dagen Elia in de woestijn, 40 dagen Mozes op de berg, 40 dagen de Heer Jezus in de woestijn. Daar zit dat getal, grondgetal 4 in, waarmee aangeduid wordt die, ja, je zou zeggen, die hele levensgeschiedenis met alles wat erbij komt van de mens op aarde, die stof is en dat het stof weer terugkeert. Vandaar dat die bepaalde getallen telkens in de Bijbel terugkomen. De oude Joden, die rekenden anders dan wij. Omdat zij wisten, een bepaald getal heeft een betekenis. Als voorbeeld wil ik noemen het geslachtsregister uit Matteüs. Daar wordt gesproken van 3 keer 14 geslachten. Van Abraham tot David, 14 geslachten. Van Abraham tot de ballingschap, 14 geslachten. Van de ballingschap tot Christus komst, 14 geslachten. Natuurlijk zijn er mensen die dat hebben nagerekend. Want er staan in het Oude Testament verschillende geslachtsregisters. Je kunt dus ernaast bij kijken of dat klopt. En wat bleek nu? Of wat blijkt nu? Dat het niet klopt. Sommigen worden er niet genoemd, die worden gewoon overgeslagen. Om te komen tot die 14 geslachten. 3 maal 14. Zou je zeggen, ja, maar dat is toch geen rekenen meer. Zo kun je het altijd laten kloppen. Maar, vergeet niet. Die mensen die dat hebben opgeschreven, die werden door de Heilige Geest geïnspireerd. Die keken anders tegen een stukje cijfermateriaal aan dan wij. Wij denken heel anders. Als nou van Abraham tot tot David bijvoorbeeld 17 geslachten zijn, heeft hij er gewoon 14 opgeschreven. En van, van David tot de ballingschap zijn er misschien 16. Maar toch zijn het 14. Hoe komt dat nu, je klein voorbeeld? 14. Daarin is de 7. 2 maal 7. 14 is de getalswaarde van de naam van David. Als je de letters van de naam David in cijfers weergeeft, is het ook 14. De Heilige Geest wilde daarin getuigen dat God beloofd had dat hij David een heldere lamp had toebereid. Door nood en dood heen bleef de belofte aan David vast. Zeker, het zal uitmonden in de komst van de grote zoon van David. Door die ogen gezien, lees je dus in dat 3x14 de eeuwige trouw en ontferming van God, die niet laat varen het werk zijner handen. Die getallen dienen dan niet expres om onze rekenkunde te spitsen of dat nou precies klopt. Maar die getallen dienden in hun afgeronde geheel om de eeuwige trouw van God aan te duiden. Die heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid: zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, mijn trouw zal eeuwig zijn. Dan komen we terug. Dit. Wat is het smartelijk als Jacob Jozef mist? Dan is de cirkel van dat gezin doorbroken. Ook, en dat is het grootste, Jacob zal zeker een goed vertrouwen hebben gehad dat zijn kind in de hand des Heeren gegraveerd is. Hij hoefde, zoals men dat nu uitdrukt, niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Nieuw Testament is geworden. Maar toch, die cirkel, die kring, is verbroken. En dat is pijnlijk. Dat is smartelijk. Daar heeft hij heel veel verdriet over gehad. Hij weigerde zich te laten troosten. Later, als hij denkt dat Benjamin in gevaar is, dan zegt hij: ben ik van kinderen beroofd, dan ben ik van kinderen beroofd. Jullie zullen mijn grauwe haren nog met smart in het graf doen dalen. Er is een schakel uit. Dat is in het gewone leven al een heel smartelijk iets. De eerste van een gezin. Ik heb dat nou ook meegemaakt, maar het is, jullie geloven het misschien niet, dat ik nog soms denk, hoe zou Wimmer, oh nee, Wimmer zou dood. Zo plotseling uit het leven weg. En van de week, zondag of maandag, denk ik, dat zei ik, in een droom, ik kan gewoon dromen, allemaal gezichten van mensen uit mijn jeugd, die toen net zoiets als mijn vader of een paar jaar ouder, mensen uit de kerk, hun gezichten van toen. En dat is zeg maar 40 jaar geleden. Die mensen waren toen jonger dan ik nu. Er waren kerngezonde wensen bij. Wensen waar je aan verbonden voelde. En toen, hun kinderen, die toen ook klein waren. En toen de wetenschap in die droom dat die mensen allemaal weg zijn. De meeste zijn weg. Toen overviel me zo'n gevoel van weemoed en verdriet dat ik... Zouden die kinderen nog naar de kerk gaan? Hoe zou het dan doen? En dat je zo duidelijk beleeft als het ware. Hoe kort van duur is alle aards geluk. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? De gedachte dat binnen luttele jaren, als de wereld zo lang bestaat, hij weg zijn. Ja, dat kan de mens, maar het is nog menselijk. Dat is mens, het hoort bij de mens. Daar mag je ook niet in die zin aan toegeven om in een soort melancholieke stemming te komen. Nee. Immer voorwaarts. Maar je kan het wel eens zo duidelijk zien. Het betrekkelijke van alle dingen. Dat je zegt. Oh, is dat nou alles? Gelukkig is dat niet alles, maar al die beweging, al die dingen in een mensenleven waar die zich voor inspant, waar die naar uitkijkt, waar die naartoe werkt, hè, en dan opeens, dan is alles voorbij. 12 is het getal van 3 en 4. Het product van 3 en 4 is 12. En de som van 3 en 4 is 7. 12 is in de 3 is in de Bijbel het getal van het goddelijk wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. 4, zei ik, is het getal van de mens. Met al zijn moeite en zorgen, met zijn leven van 10, 20 of 80 jaar. Dat is zijn woestijnreis. Nou is 12 in de Bijbel... dwars door het gezin en in het gezin van Jacob. Het getal waaruit blijkt dat God drieënig bemoeienis heeft met nietige mensenkinderen. Inzonderheid in die tijd met zijn volk Israël. 12 is dus God, die, hoewel oneindig hoog, op hen het oog slaat, die nederig knielt. 12 is het getal van het welbehagen Gods. Dat God nou in dat geslacht van Jacob zijn genade en zijn ontferming groot maakt. Wat er ook gebeurd is in het leven. Maar als die gaat sterven, dan zijn ze er alle 12. En hij hoeft er niet één van te zien onder het doen van Gods idee. Al bestraft hij ze. Al schouwt hij in verre toekomst hun lot en hun gangen. Al moet hij zeggen, Ruben, mijn eerstgeborene, jij bent de voortreffelijkste niet. Je bent als een snelle afloop van later. Je hebt je vaders bed verontreinigd. Toch, hij vloekt hem niet. Nee, al die kinderen mag hij overgeven. Met zichzelf tenslotte. Is het op uw zaligheid, uw redding, wachtte ik, Heere. God en mens, dat zie je in dat geslacht van Jacob. Dan zijn die harde wangen zacht geworden door de ontferming van God. Het heeft wel lang geduurd. Maar ze zijn toch langzaam aan vermalen om te erkennen, wij zijn de schuldigen. Jacob komt dus in dat opzicht met een zekere blijdschap en getroost dit leven verlaten. Zijn kinderen ziende in de hoede van het welbehagen en de genade van God. Nou komt Jezus Christus op aarde. Weer komt die 12 terug. 12. Gods bemoeienis, Gods verkiezende liefde. Die 12 apostelen die kwamen denk ik niet uit 12 verschillende stammen. Dat lees je nergens. Dat hoeft ook niet meer, want met Christus gaat aanvangen die bedeling van de geest. Dat is een kerk gaat voorbereiden en funderen en roepen uit alle geslacht, tong en taal. Maar voor al die geslachten, tongen en talen geldt toch het wonder van 3 en van 4, God bemoeit zich met een wegstervend geslacht dat buiten God terecht gekomen is. Weer roept de Heer, als hij zijn ambtelijke bediening heeft aangevangen, 12 apostelen. Je zou bijna zeggen, met eeuwig de nieuwe lichting. De 12 zonen van Jacob zijn al lang dood. De 12 geslachten daar zijn erbij, die zijn verstrooid over de ganse aarde. Maar nu gaat Jezus Christus beginnen om weer een gemeente ten eeuwige leven, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, bijeen te vergaderen. Onder dat getal 12. Onder dat getal de scharen die niemand tellen kan, 144.000. En nu is er in het leven van de Heer Jezus een ontzettend ingrijpend gebeuren geweest. En dat was dit. Eén uit u is een duivel. Ik kan niet zeggen dat de Heer Jezus Judas uitsloot uit de kring. Judas was verkoren tot het apostelschap, tot de bediening. Hij is uitgegaan met de anderen en hij heeft wonderen en tekenen gedaan en gepredikt: het koninkrijk Gods is nabij. Maar hoe meer de liefde openbaar kwam in het werk van de middelaar, hoe feller de haat ging ontwaken in het hart van Judas. Achteraf zegt Johannes, hij was een dief. Dat is ook waar. Voor 30 zilverlingen heeft hij de meester verraden. Maar je voelt die ontzaglijke botsing. Jezus, Judas. En dat is in de reine en heilige ziel van Jezus beschrikwekkend gebeuren geweest. In dit hoofdstuk, in dit gedeelte, wordt gezegd, Petrus staat op. Er zijn zo'n 120 personen aanwezig. Ga ik verder niet, dus niet te diep op in. Dan gaat Petrus zeggen dat de schrift vervuld moest worden. Welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft. Van Judas. Daar moet je nou eens niet te oppervlakkig overheen lezen. Als je er oppervlakkig overheen leest, dan denk je, nou, er staat daar in Psalm 41, daar staat dat David zijn nood, zijn verdriet uitschreeuwt, dat hij zegt, de man mijns vredes, met welke ik mijn brood at, die heeft de versenen tegen mij verheven. Waar ik in zoetigheid mee opging naar de tempel des Heeren. Die heeft zich tegen mij gekeerd. Dat was Achitofel. Daar duidt Petrus op. En later op een aanhaling uit Psalm 69 en uit Psalm 109. Maar hij duidt ook aanvankelijk aan wat er in Davids leven gebeurd is. Die ontzetting toen hij merkte dat Achitofel tegen hem was. Dat hij zegt, o God, vernietig de raad van Achitofel. Want Achitofel had zo'n wijsheid van God gekregen en zo'n inzicht dat David steunde op hem. En toen koos Achitofel de kant van Absalom. Hij brak de kring van getrouwen rond David en hij stapte over naar de tegenstanders. Dat is heel erg geweest voor David. Maar, vergeet nooit, David was een zondaar. Achitofels kleindochter was Bathseba. De vader van Bathseba diende in het leger van David. En de man van Bathseba ook. Het waren trouwe knechten van koning David. Toen is in de familie van Achitofel de schande gekomen. Dat de koning David de vrouw van een trouwe dienaar heeft genomen. En om de zonde te bedekken, Uria uit de weg liet ruimen. Achitofel wist dat. Die heeft dat doorzien. Die heeft niks gezegd. Maar hij heeft wel, denk ik, met een dure eed gezworen. En gehoopt. Mijn tijd komt ook. En hij heeft gewenst dat één keer die schande zou gewroken worden. Toen kwam de gelegenheid. En hij koos tegen David voor Absalom. heus David zelf wel willen doden. Als hij de gelegenheid had gehad. Maar de Heere, door middel van Huzai, maakte de raad van Achitofel teniet. Toen voelde Achitofel, dat is fout. Nou, die mijn raad niet opvolgt, zal David het winnen met zijn mannen. En hij ging weg en hij verhing zich nadat hij bevel had gegeven aan zijn huis. Dat is heel erg. Daar kom je nooit over uitgedacht. Want, nou staat er hier, opdat de schrift vervuld wordt. Dan ben je genegen om te denken van, ja, er staat in de Bijbel geschreven daar en daar dat er een verrader moet komen. En nou kijkt God in, oh ja, dat heb ik gezegd. Oh, kom op Judas, jij bent de verrader. Want dat moet vervuld worden. Toch voel ik dat dat niet de juiste benadering is. Want zo kun je dat toch niet verklaren. Je kunt toch niet zeggen, ja, opdat de schrift vervuld worden, de man van mijn vrede, met wie ik brood at, die heeft de versenen tegen me verheven, en daarom, Judas, kom op, jij moet de koning verraden. Dat is allemaal zo automatisch. Nee, er is iets anders. Petrus zegt ijskoud dat David door de geest op Judas zag. Of dat David zelf dat gezien heeft, dat weet ik niet. Maar de geest heeft in ieder geval bedoeld in die psalmen Christus. Wat is nou opdat de schrift vervuld wordt? Dit. Wat Achitofel tegen David deed, was uiteindelijk vijandschap tegen het soevereine welbehagen van God. Achitofel kon het niet overnemen dat God alles vergaf aan David. En dat David koning mocht blijven. Kon hij niet. Achitofel zat vast op de wet. Zo'n kerel die moet sterven. Die moet uitgeroeid worden. Het heeft God zelf gezegd. Het kan best zijn dat Achitofel in zijn eigen waarneming het voor God en voor de eer van zijn familie opgenomen heeft. Maar er was één ding, en dat kon Achitofel niet beslaan, dat welbehagen van God. Dat God uit vrije goedheid aan een David vergeeft. Dat hij de man is naar Gods hart. En dan kun je wel eens schrikken. Dan zeg je, o God, wil toch alle opstand en tegenstand van onze verdorven Adamsnatuur, wil die breken. Want het leeft in onze harten. Tegen dat welbehagen van God. Simon, Simon, ik heb u wat te zeggen. Eén had zoveel pech, schuld en de ander zoveel. Het vergeven, wie zal nou het meest lief hebben, die het meest vergeven is? Oh, zie je deze vrouw? Jij hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Je hebt me geen kus gegeven. Deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd, met tranen nat gemaakt en met het haar haars hoofds afgedroogd. Trouw, uw zonden zijn u vergeven. Kunt u zeggen, ja, daar heb je weer die fariseer, hè? Die ellendige fariseer, die kan de zon niet in het water zien schijnen, want die denkt bij zijn eigen, als dat nou echt een profeet was, dan zou die wel weten dat dat mens, die komt niet in aanmerking. Maar dat is niet zo ver weg. Dat is nou die Adams natuur die er tegenin gaat. En het is buigen of barsten. Je voelt wel aan, dat groeit naar een climax. De diepste vijandschap van Judas was vijandschap tegen dat welbehagen Gods. Dat nou uitgedrukt lag in die vernederde, in die stervende middelaar. Dat kon Judas nooit plekken. Dat dat nou het welbehagen Gods was. En dat het de Heere nou behaagde om hem te verbrijzelen. En zo is dat de wortel van de tegenstand in dat menselijke natuur. Hij kan het God niet gewonnen geven. En toch is de Heer mild. Want in dat welbehagen ligt alles uitgedrukt. Maar, dit wil ik zeggen. Met Davids gebeurtenis. Davids gebroken relatie met Achitofel was de schrift nog niet vervuld. Waarom niet? Omdat al zat Achitofel er radicaal naast. David was schuldig. De profeet zegt, oh, dat je dat woord van God nou vergeet en verlaten. Zwaard zal van je huis niet wijken. Je hebt de vijanden des Heren doen lasteren. Maar nou de borg. De middelaar. De reine die gekomen is om die 12 waar te maken. God en mens. Om uit die verloren stammen Israëls weer te gaan formeren met de heidenen. Een schare die niemand tellen kan. Jezus die die oude symboliek weer opgenomen heeft. Heb ik u niet 12 uitverkoren? En nu die smartelijke weg. Eén gaat heen en verraden. De cirkel is toch gebroken. Achteraf zeggen de mensen, ja, wij er eigenlijk nooit echt bij gehoord. Nee, maar Jezus is ver met hem gegaan. Hij heeft zijn voeten gewassen. Hij heeft hem gekust en de beten aangereikt. Dat was eeuwige liefdevlammen die daar brandden. En het vuur van de hel gaat ook steeds harder branden. Christus aanwezigheid maakt iets openbaar. De gedachten van de harten worden openbaar, zoals Simeon al profeteerde. Maar het is vreselijk. Dan voel je voor je eigen ziel de ernst. Dat naar God gesproken is er een eeuwige vastheid. Wat ons aanbelangt, dan zeg je, hij gaat dwars door de afgrond heen, dat Adams kind. Dat hij aan God ook leert vragen. O God, win mij in. Heer, wilt u de op- en de tegenstand overwinnen in mijn leven? Want hij kan God geen God laten en ik kan God geen gelijk geven. Hij voelt dat alles in zich wakker wordt. En zeker als die gewaar wordt zo'n ellendig hart om te dragen. Zo'n verraderlijk hart. Maar nou Jezus, die het koninkrijk is en schept. Op de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Heb ik u niet 12 uitverkoren? Weer een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Gods heil. Daar gaat de borg nou op het kruis aan. En voor het zover is, wordt zijn smart vermeerderd door het breken van de kring. Eén uit u, vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Voor David was het erg, maar dan zeg je ergens ook niet zo erg. Want die man, ja, die zal in zijn hart wel gevoeld hebben. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Och, wilt u om een zware val ons niet vergeten, maar Jezus, de hoeksteen van het gebouw van Gods gunst bewijzen. En hij die daar die cirkel ziet gebroken. Wat een hoongelach van de Satan. Jozef is dood. Judas is dood. Judas sterft. Wat een hoongelach bij de wereld, de godsdienstige wereld, want dat was het. Die zeggen, zo zijn die lui nou. Die nemen wat Judas gedaan heeft, nemen ze als voorbeeld om te tekenen dat het allemaal niks is. Als er op aankomt, dan laten ze alles in de steek en ze verloochenen alles en ze vloeken en ze doen dit en ze doen dat. Zo wordt er gepraat. De middelaar, die daar in zijn allerdiepste lijden de gebroken cirkel ziet. Smartelijk. De discipelen, die na zijn hemelvaart daar zitten met een gebroken getal. 11. 11. Zal het dan toch niet vol worden? Zal het dan toch niet worden de schare die niemand tellen kan? Dat mooie 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10. Zal het dan toch niet worden 3 keer 14? En in de 14 komt de 7 weer terug. En in de 7 komt weer terug God met ons. 3 en 4. God met ons, Immanuel. Zal het dan toch mislukken? Zal dan toch een van de poorten en een van de fundamenten van de nieuwe stad onbeschreven blijven? Toen stond Petrus op. Ze waren nog niet in het bezit van die volle uitstorting van de Heilige Geest in die bekwaammaking die ze nodig hadden. Naar buiten uit. Hier is de Heilige Geest. die de discipelen pijnlijk deed gevoelen. De open plaats. De open plaats. En er ontstaat ineens bij Petrus, en dat zal namens alle zo geweest zijn van de discipelen, maar Petrus treedt hierop zoals vaker, als woordvoerder, dan zo kan het niet. De schrift is vol geworden in Christus. Vervuld. Nog niet bij David, want David was een mens, een zondaar. Maar Christus was de heilige. De zonde is vol geworden. Niet toen David door Achitofel verraden werd, maar toen de heilige, de onbesmette middelaar, door Judas verraden werd. Toen werd de schrift vol, de profetie. Toen werd de zonde bovenmate zondigende tegen het vlekkeloze lam. Jullie weten hoe die met ons gerekend is. En hoe ik lot van deze bediening had gekregen. Maar ook hoe het afgelopen is. Met die bloedman. Je weet het. De boom wou hem niet dragen. Misschien is het ook wel geweest in de buurt van de hof van Gethsemane. Zoals mensen die een brandje hebben gestookt er zelf bij staan te kijken en soms nog proberen te helpen met blussen. Voortgedreven. Hij heeft geld voor hun voeten gesmeten. Ik heb verraden onschuldig bloed. Hij ging naar zijn eigen plaats, niet naar de goede plaats, naar zijn eigen plaats. Kobrugge vraagt ergens heel indringend. Kan William dan niet zalig worden? Kan Judas dan niet zalig worden? Dan geeft hij een merkwaardig antwoord. Ach, zegt hij, William wil geen William zijn en Judas wil geen Judas zijn. Er zit een hoop in. Dat grijpt ons in ons hart dat je zegt ja. Was Judas maar Judas. Geloofde die ik maar waarachtig. Dat gelooft hij niet. Zo kom je altijd weer terecht bij die mens der zonde. En dat God geen onrecht doet. Nou zegt, zo ze gaan, de boom wou niet dragen, de ingewanden waren uit. Dan staat er, bij de evangelie staat het er niet bij, maar hier wel. Waarom niet? Waarom staat het er hierbij? Ingewanden is een deel van de diepste roerselen van het menselijk gemoed in de Bijbel. Die liefde. Mijn ingewand, zegt de Heer, is ontroerd om uwentwil. Daarom kom je die uitdrukking nog wel eens tegen. De ingewanden van zijn liefde en barmhartigheid. Geen liefde. Geen liefde. Daar zie je de naakte werkelijkheid. De mens zonder liefde. Ik weet wel, wij hebben geen van alle liefde. Maar hij geeft liefde. Hij is liefde. En in dat gruwelijk einde van Judas zie je dan dat God laat zien. Buiten de liefde is er niets te denken. Buiten de liefde gaat de mens kapot. Hij redt het niet. Alleen de liefde, de eeuwige liefde Gods, die sluit in. In het midden van de dood zelfs. Nou, zegt hij, er is van geprofiteerd, ook in Psalm 69, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die erin wonen, een huis zonder bewoners. En En in Psalm 109, een ander deden zijn opzienersambt. En nu, die drang door de Heilige Geest in Petrus hart. De koning is boven. Die heeft betaald. Die heeft betaald voor 12. Voor een schare die niemand tellen kan. De koning heeft betaald. Dit kan niet langer, broeders. Zo kan het niet. Voordat de belofte vervuld wordt van die uitstorting, moet dit steentje erbij liggen. Moet erbij. En dan zal die lieve koning in de hemel, die Heer Jezus, die zal ons helpen. Die zal wel mede aanwijzen. Die zal neer kunnen zien op de arbeid zijner ziel. Een deel zal ik hem geven van velen. Niet van 11, maar 12. 3 en 4. God en mens. En God met ons, Immanuel. En daarom heb ik toch iets bij het onderzoeken van dit deel van de schrift, van de smaak, van de blijdschap gevoeld. De blijdschap vanwege de koning, de Heer Jezus Christus, die betaald heeft met zijn dierbaar bloed, die zo smartelijk geleden heeft. Ook onder Judas, ook onder zijn discipelen, allemaal, maar ook onder Judas. Dat was bij de Heer Jezus maar niet koud zoals een mens erover praat, hoor, je gaat maar naar de hel of jij bent in de hel. Dat is in een diepe beroering en ontroering geweest. Dat de middelaar dat heeft ondervonden. Het laatste wat hij zag toen hij opvoer naar de hemel, dat waren er niet 11. Dat waren niet 12, maar 11. Dat gat moet dicht. En dat is dan kostelijk. Voordat de Heilige Geest uitgestort wordt, krijgt Petrus de geest om te zeggen, broeders, dat kan zo niet langer. Er wordt een tweetal genoemd. Mensen die oor- en ooggetuigen, die vanaf Johannes de Doper alles meegemaakt hebben, zeggen, zou er niet meer geweest zijn? Misschien niet. Je moet niet rekenen, je moet rekenen dat er een hoop mensen waren die hadden wel een stukje van de Heer Jezus meegemaakt in zijn leven en arbeid. Maar zij voelden aan om apostel te zijn, om bij het 12-tal te horen, moet zo iemand echt kunnen zeggen, hetgeen we van de beginnen gezien en gehoord en wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat is het typische kenmerkende voor een apostel. En daarom blijven er 2 over. Barnabas, of Jozef, bijgenaamd Barnabas, Justus, hè, toegenaamd, een erenaam, de rechtvaardige. En Matthias, die onbekende man. En ze werpen het lot. En dan roepen ze tot die koning. Niet tot God. Hij is God. Maar ik bedoel niet in het algemeen. Maar als ze zeggen, Gij Heere, Gij Kenner der harten. Dan ligt daar de verzuchting in. Naar de opgestane, ten hemel gevaren Heeren en Zaligmaker. Dat ligt erin. Wijs u nou van deze 2 aan die ge uitverkoren hebt. En nou, voordat het Pinksterfeest is, en dat is voor mij eigenlijk persoonlijk hoor, dus dit is het laatste, is het erg persoonlijk gekleurd. Voor mij is dit het hoogtepunt uit deze schriftperikoop. Wijs u. Voordat het Pinksterfeest wordt. U hebt nou toch alle macht in de hemel en op de aarde. U hebt recht om de arbeid uw ziel, om nou de kring vol te maken.
Om nou de symboliek van die scharen die niemand tellen kan, die 144.000, om die nu gestalte te geven in ons midden. Trouwe koning, we geloven dat u leeft en dat u ons ziet. Wie heeft u nu uitverkoren om apostelschap te bedienen? Dan werpen ze los. En het lot valt op Matthias. En ze zijn het er allemaal mee eens. Ieder sluit zich erbij aan. Een blije kerkenvergadering. Maar voor mij is het belangrijkste. Een blijde hemel. Want wat daar gebeurde, heeft die dierbare zaligmaker zo duur voor betaald en zoveel verdriet overgehad. Zoveel smart. Veel meer als Jacob. Veel meer als David. En hij is toch doorgegaan. Hij is toch doorgegaan. Met de betaler. En nou krijgt hij het voor het zeggen. Zegt u het, Heer. 12 is toch geen 11. En 11 is toch geen 12. Het is toch het oude getal van God en mensen. Toe wijst u aan. Wat een blijdschap dan voor de Heer Jezus. Als straks het Pinksterfeest er is, dan staat Petrus met de 11. Dat is 12. En hoe het met die stille, hij wordt wel genoemd een stille in de landen, omdat hij verder niet veel meer, niks meer hoort eigenlijk. Dat is vers 2. Maar die kring is weer gesloten. Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Zo werd Adam en Eva getroost met de geboorte van Seth. Ik zal u een ander zaad stellen. En Jezus Christus is getroost in de arbeid zijner ziel. Want het huis, dat is de profetie, zal toch vol worden. Een schare die niemand tellen kan. Vind je ook niet dat je zo dit gedeelte, waarvan je bij eerste oogopslag denkt, ja, ik heb er eigenlijk geloof ik ook nog niet, nooit over gepreekt of zo, maar Handelingen 2, ja, maar vind je niet dat het er dan zo bij hoort? Zoals de dag van Pinksterfeest vervuld wordt, zo is ook de apostelkring weer gevuld. En wij hopen dat als straks de laatste bazuin weer klinkt, dat er dan niemand, jullie niet kinderen, wij niet ouderen gemist worden. Maar dat we allemaal horen bij dat deel. Wat hij heeft verdiend door de arbeid zijner ziel.